We lezen deze middag Lucas 24 en wel vers 13 tot en met vers 35.
En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En ze spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En er geschiedde terwijl zij samenspraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden geouden dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkaar verandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Cleopas, antwoordde, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En ze zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het Eden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen, degenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen ze niet. En hij zeide tot hen, o overstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet al deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder zou gaan. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is al gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande terzelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elven tezamen vergaderd en die met hem waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods.
Wij vervolgen onze prekenserie en we letten op twee wandelaars, Lucas 24, vers 13. Zullen wij die woorden nog één keer lezen met elkaar? En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek, een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. Wij volgen ze vanmiddag op hun wandeling naar dat dorpje Emmaus. U begrijpt dat we keuzes moeten maken. We zetten vooral een streepje in vers 25, waar gezegd wordt dat zij traag van hart zijn, en in vers 32, waar we lezen dat hun harten gaan branden. Tot zover ook de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes, heb je dat wel eens gezegd? Joh, moet je nou toch eens kijken. Je was in het huis van je bes. En je zag buiten klasgenootjes lopen die helemaal aan de andere kant van het dorp wonen. Maar je ziet ze nu aan de andere kant. Je had ze niet verwacht. En je stoot even iemand anders aan en zegt, moet je kijken. Wat zijn ze aan het doen? Waarom lopen ze daar? Of je stoot er iemand anders aan. Je vriendin misschien. En zei, kijk nou toch eens. Daar gaat Jan met zijn kalletje. Je stootte de ander aan, omdat je de ander op die wandelaars buiten wil wijzen. Nou, Lucas, die stoot ons in het 24e hoofdstuk eigenlijk ook aan. Als hij zegt, joh, let eens op en zie, daar gaan twee wandelaars. Opletten nou, moet je kijken, ze verlaten Jeruzalem, ze gaan naar huis. Ja, maar waarom stoot Lucas ons aan? Waarom moeten we opletten? Nou, dan gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is twee wandelaars. Twee wandelaars. En we letten op hun hart vol verdriet. En vervolgens op hun hart vol vuur. Dus hun hart vol vuur, vol verdriet en hun hart vol vuur. Zie je ze gaan op die eerste paasdag, de dag dat Jezus uit de dood is opgestaan, lopen twee wandelaars over de weg. Ze komen uit Jeruzalem en zijn op weg naar een dorpje dat Emmaus heet. Zo'n 11 kilometer verderop. Wie zijn ze? Twee van Jezus' discipelen. Twee van Jezus' volgelingen. Nee, ze horen niet bij die 12 discipelen die Jezus heel speciaal achter zich aan had geroepen. Ze horen bij de bredere kring van de volgelingen van Jezus. En de een die heet Cleopas. Wie is die ander? Is het een andere discipel, een metgezel, een vriend van hem, een broeder? Of is het misschien zijn vrouw? Nou ja, in ieder geval kijken ze samen terug op wat er is gebeurd met Jezus. Ze zijn teleurgesteld, ontgoocheld, verdrietig. Ze hadden zoveel van Jezus verwacht. Ze hadden hem lief gekregen. Ze hadden hun hoop op hem gevestigd. Hun vertrouwen aan hem gegeven. En ze waren tot de overtuiging gekomen. Maar hij is het, de lang verwachte Messias die God heeft gegeven. Hij is de zaligmaker. Ze hadden zijn woorden gehoord. Ze hadden zijn wonderen gezien. En ze wisten het zeker, nu breekt het Rijk van God aan. Maar ja, wat is er gebeurd? Jezus werd gearresteerd. Hij werd gevangen genomen, op Golgotha gekruisigd. Hij is de dood ingegaan. Hij werd begraven. En nu is ook hun hoop begraven. Ze zijn hun hoop kwijt, hun blijdschap kwijt, hun verwachting kwijt, hun Jezus kwijt. Ja, verschillende vrouwen hadden wel gezegd dat ze vanmorgen engelen hadden gezien en die hadden hen verteld dat Jezus zou leven. En anderen zijn toen naar dat graf gegaan en ze hebben ook gezegd, ja het klopt hoor, het graf is leeg. Maar ze hadden geen ontmoeting met de Heer Jezus gehad, ze hadden hem niet gezien. En die twee mensen die hebben elkaar aangekeken en ze hebben tegen elkaar gezegd, maar ja, dan hoeven wij ook niet meer langer in Jeruzalem te blijven. Dan gaan wij terug naar huis. Logisch toch? Ja, maar Lucas laat ons merken. Nee, dat is helemaal niet logisch. Wat hier gebeurt is heel vreemd. In vers 13 vraagt Lucas onze aandacht als hij zegt, en zie. Kijk nou toch eens. Lucas die is vol verbazing. Daar gaan twee wandelaars op weg uit Jeruzalem. Hoe kan dat toch? Wie loopt er vlak voor de ontknoping weg? Vlak voor de grote ommekeer. Wie doet dat nou? Ja, wie dat doet? Ja, die twee wandelaars. Zij gaan, zegt Lucas in vers 13, op dezelfde dag, op die paasdag, op de dag dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan en het graf leeg is, naar huis. Tenminste, 3 keer had Jezus gezegd, ik moet gekruisigd worden, maar op de derde dag, daar zal ik weer opstaan uit de dood. En hij had verwezen naar Jona. Zoals Jona 3 dagen in de buik van de vis was, zo zal ik in de buik van de aarde zijn, in het graf zijn. Maar ik zal opstaan op de derde dag. En nu is het de derde dag. En op het moment dat er iets heel groots gebeurt, op het moment dat die grote doorbraak van God heeft plaatsgevonden, keren deze mensen rechtsomkeer. Gaan ze naar huis toe. Als er één moment is dat ze in Jeruzalem moeten zijn, ja dan nu wel. Maar nee, ze keren Jeruzalem de rug toe. Vaarwel, Jeruzalem. Vaarwel, stad van God. Vaarwel, stad van de vrede. Kijk, daar gaan ze. En ze raken steeds verder bij Jeruzalem vandaan. Ze raken steeds verder bij Jezus vandaan. Zie je ze lopen? Ik zie sombere gezichten, verdrietige ogen, hangende schouders. Hun meester is er niet meer. Hoor je ze praten? Ze praten met elkaar over hun verdriet, hun teleurstelling, over hun gemis, over wat hen bezighoudt. Ze hebben Jezus niet meer. Ze spreken over hem in de verleden tijd. Ze zijn hem kwijt, voorgoed kwijt. Maar kijk, zie je dat? Er gebeurt wat. Lucas die wijst niet alleen in vers 13 op die twee wandelaars die Jeruzalem verlaten en naar Emmaus gaan. Nee, hij vestigt de aandacht ook nadrukkelijk op een andere wandelaar. Dat doet hij in vers 15 als hij de uitdrukking en het geschieden laat vallen. Lucas zegt, nu gaat er iets gebeuren. En het geschieden. En als Lucas die woorden opschrijft, dan is het opletten geblazen. Waarom? Omdat hij dan gaat schrijven wat God gaat doen. Omdat hij dan gaat vertellen wat de hemel doet. Het is Pasen geworden. Oh ja, Pasen. Ja, niet voor die wandelaars. Hoe moet het ooit Pasen worden voor hen? Ze verwijderen zich steeds verder van de opgestane levensvorst. Ze laten Jeruzalem achter zich. Maar dan, ineens, zomaar, ongedacht, gebeurt er wat. God gaat ingrijpen, hij gaat iets doen. Hij gaat het Pasen maken voor deze wandelaars. En het geschieden. Er komt een wandelaar aan. Hij loopt achter hen. Hij gaat sneller dan hen. Hij gaat naast hen lopen. En hij mengt zich in het gesprek. Het tweegesprek wordt een driegesprek. Jezus, die uit de dood is opgestaan en onderwerp is van gesprek, zoekt deze mensen op, spreekt hen aan, loopt met hen op. Al weten zij dat nog niet dat Jezus het is. Ze hebben niet in de gaten dat die vreemdeling Jezus is. Straks, als ze in huis zijn en als Jezus het brood breekt, ja, dan zien ze het pas. Het is Jezus, hij leeft. Hij is opgestaan. Maar hoe komt het dat ze het dan pas zien? Ligt dat aan hen zelf? Kijken ze niet goed? Zoals je dat wel eens kunt hebben als je aan het puzzelen bent. Hè? Ik weet niet, jongens en meisjes, of je van puzzelen houdt. Maar misschien maak je wel eens een puzzel, ook een grote puzzel met heel veel stukjes. En wat doe je dan? Nou ja, dan leg je al die puzzelstukjes neer. En dan begin je met de rand. En je gaat die puzzel proberen helemaal klaar te krijgen. En dan kun je soms zoeken naar een bepaald puzzelstukje dat je moet hebben. En je zit te zoeken en te turen en je kijkt en je kunt het maar niet vinden. En je gaat even weg. En een uur of twee uur later dan kom je terug en je gaat opnieuw zoeken. En ineens zie je hem zo liggen, dat stukje. Je had er de hele tijd overheen gekeken. Doen die Emmausgangers ook zoiets? Kijken deze wandelaars niet goed? Ligt het aan hun oog? Nou, dat ligt toch nog wel even wat anders. Want in vers 16 lees je dat hun ogen gehouden werden dat ze Jezus niet zagen. Dus er is iemand die zorgt ervoor dat ze de Heer Jezus niet herkennen. Er is iemand die zeg maar als met een onzichtbare hand zo voor hun ogen schuift. Markus 16 lees je dat Jezus in een andere gedaante zich aan hen laat zien. Hij wil dus niet dat ze hem herkennen. Ja, maar waarom niet? Hij wil hen toch helpen? Hij wil het toch Pasen maken voor hen? Waarom zegt hij dan niet direct... Hé, kijk eens goed, ik ben het. Ik ben niet meer in het graf. Ja, daar heeft Jezus een reden voor. Hij wil hen opvoeden. Hij wil hen leren om te leven bij en van de woorden van God. En daar gaat hij naartoe werken. Ze moeten leren leven van de woorden uit de schrift. En de Heer Jezus die gebruikt daar een bepaalde methode voor. Daarom hebben ze deze wandeling nodig. Zo wordt het Pasen voor hen. Jezus zoekt hen op, loopt met hen mee. En doet hij dat nog steeds? Zoekt Jezus nog steeds mensen op? Ja, want hij is de goede herder. Dat was hij niet alleen maar voor zijn dood. Dat is hij ook na zijn opstanding. Nog steeds, ook vandaag, zoekt de opgestane ons op en hij loopt met ons mee. Precies daar waar wij lopen en waar wij ons bevinden op ons levenspad. Misschien ben je blij. Vol geloof. Misschien ben je ook wel net als deze wandelaars moe. En moedeloos. En verdrietig. En verward. Het ontbreekt je aan geloof. Je zou wel willen geloven, maar het breekt je bij de handen af. Je bent vastgelopen. Je twijfelt. Je bent onzeker. Je bent bang. Angstig. Je bent teleurgesteld in God misschien wel. In Jezus. Je kunt het als volgeling van hem allemaal niet meer volgen. Je dacht, de Heere draagt mij. Ja, dat dacht je. Maar toen kreeg je de ene klap naar de andere klap te verwerken. En je vraagt je af, maar hoe zit dat dan precies? Je begrijpt je die weg van God niet. Je hart zit vol verdriet. Of je wist het zeker. Ik ben een volgeling. Van Jezus, hij is goed, groot, machtig, hem heb ik lief. Maar de tijd verstreek en je kwam erachter dat je nog zo vleeselijk bent, zo zondig bent. En je vraagt je af, maar hoe kan dat dan? Zou dat niet anders moeten zijn in mijn leven? Ben ik dan wel echt een kind van God? Klopt het wel in mijn leven als ik nog steeds zonde doe? Of je bent somber. De blijde evangeliestralen die komen gewoon niet door in je hart. Anderen die zeggen heel blij vandaag. Jezus leeft, hij is opgestaan, ik heb hem gezien. Ja mooi, maar voor jou is de Heer Jezus op afstand. Anderen die zingen blij, hij is waarlijk opgestaan. En ja, je knikt wel. En je zingt wel mee. Maar niet met je hart. Je zit in donker. Nou kijk dan wat Jezus doet. Opgestane zoekt je op, loopt met je op, precies daar waar jij loopt op je levenspad alleen of samen met een ander. En hij stelt je een vraag. Zeg eens, wat is er aan de hand? Hij nodigt je uit om je verhaal te doen. Precies zoals hij ook die twee wandelaars uitnodigt om hun verhaal te vertellen als hij en vraagt, waarom zien jullie er zo verdrietig uit? En die twee wandelaars die vertellen over hun vervlogen hoop, over hun intens verdriet. En jij mag dat hem ook vertellen. Zie je God niet? Is die ver bij je vandaan? Hij is veel dichterbij dan je denkt. En hij wil je weeklacht en geschrei veranderen in een blijde rij, een blijde rijdans. Want hij is opgestaan en hij maakt ook vandaag verdrietige harten tot brandende harten. Dat zien we bij die twee wandelaars. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een hart vol vuur. Want hoe verdrijft Jezus hun verdriet, hun teleurstelling, hun ongeloof? Hoe gaat dat vlammetje van het geloof weer branden? Hoe port hij dat vuurtje van het geloof weer in hun hart op? Dat gaat Jezus doen door onderwijs te geven. Kijk, er was een open mond bij die wandelende luisteraars. Zij vertelden van alles en de Heer Jezus die luisterde. Maar nu gaat hij het omdraaien. Nu is er bij hem een open mond. Hij gaat onderwijs geven en nu zijn er bij die wandelaars luisterende oren. En wat horen ze dan? Wat zegt Jezus tegen hen? Jezus doet twee dingen. Hij corrigeert hen en hij legt hen dingen uit. Hij corrigeert hen en hij legt hen dingen uit. Hij corrigeert hen. En niet om hen af te branden, maar juist om hun hart weer te laten branden met geloofsvuur. Hij wil die vervlogen hoop weer terugbrengen. Hij wil verdriet veranderen in blijdschap. Jezus corrigeert hen. En stoot dan direct door naar hun hart. Hij zegt in vers 25, jullie zijn traag van hart. traag van hart. Nou, wat traag is, jongens en meisjes, dat weet je wel, hè? Wie traag is, die is niet zo snel. Je kunt heel lang doen om een rekensom te maken en de anderen in de klas die zijn misschien al lang klaar en jij nog niet. Ja, dan ben je traag. Je kunt traag zijn, langzaam zijn, als je 's morgens heel veel tijd nodig hebt om op te staan, je aan te kleden, je te verzorgen, je spullen bij elkaar te pakken. Ja, dan ben je traag. Je kunt met je auto 80 kilometer gaan rijden op de snelweg. Ja, dan vliegen alle auto's je voorbij. Dan ga je niet zo snel. Dan ben je traag. Nou, die twee wandelaars, die zijn ook traag. En nee, dat betekent niet dat ze heel langzaam over de weg lopen, dat ze sjokken. Nee, ze zijn traag van hart om te geloven, zegt Jezus. En daarmee zegt Jezus iets van hun diepste binnenste. Jezus zegt, jullie zijn traag van hart om te geloven. Jullie zijn traag als het om het geloven gaat. Jullie zijn bij het woord vandaan geraakt. En weet je wat er dan gebeurt? Ja, dan raak je achterop. Dan verachter je in de genade. Dan dreig je je geloof kwijt te raken. Dan dreigt dat geloofsvlammetje wat ontstoken is uit te raken. Onder het as te komen. En Jezus, hij corrigeert hen. Jullie zijn traag van hart. En zegt hij, jullie zijn onverstandig. En dat betekent niet dat Jezus tegen hen zegt, ja, jullie zijn dom. Hadden jullie maar meer hersens? Nee, Jezus zegt daarmee, jullie zitten op een verkeerd spoor. Jullie zijn onverstandig, jullie zitten op een verkeerd spoor. En dat heeft een oorzaak. Want onverstandig zijn heeft altijd te maken met niet luisteren. Luisteren is ontzettend belangrijk. Of niet? Ja, ik denk dat jouw vader, jouw moeder of de juf, de meester op school, dat best wel eens tegen je zegt. Goed luisteren. Waarom luister je niet? Maar ja, waarom is luisteren nou zo belangrijk? Nou, door te luisteren maak je de ander, de juf, de meester, je vader, je moeder, heel belangrijk. Je laat door te luisteren zien dat jij niet alles weet. En niet alles kunt. En dat je echt die ander nodig hebt die het goede met jou voor heeft. Ja, jongens, zo is het ook bij God. Als we naar hem luisteren, dan maken we hem heel belangrijk. Dan eren we hem. Dan maken we hem heel groot. Dan ben je zelf heel afhankelijk. Dan zeg je, ik kan niet zonder u. Door te luisteren naar God ga je ook op een goede weg. En als we niet luisteren, dan onteren we God. En dat is altijd tot schade van onszelf. Dan word je traag. Dan raak je achterop. Dan ga je de vreugde missen. Dan ga je de troost missen. Kijk, Jezus had gezegd. Dat waren zijn woorden geweest. Ik ga sterven. Maar ik blijf niet in de dood. Ik sta weer op. Dat is het plan van God. De dood houdt mij niet vast. Dat had hij gezegd. Maar zij hadden er andere gedachten bij. En er komt nog iets bij. Ze hebben niet alleen deze twee wandelaars niet goed geluisterd naar de woorden van Jezus, maar ook niet goed geluisterd naar de woorden van God die in de Bijbel staan. In de Bijbel, het Oude Testament, staat dat de zaligmaker een weg gaat van lijden en sterven en dat hij zo de overwinning zal gaan behalen. Maar dat is niet echt helder voor hen. Dat zijn ze vergeten. En wat doet Jezus? Tijdens die wandeling naar Emmaus gaat hij met deze twee wandelaars een wandeling maken door de Bijbel. Door het Oude Testament. En hij laat zien dat wat er gebeurd is in Jeruzalem, dat moest gebeuren en dat ook al zo voorzegd is. Nee, wat Jezus precies gezegd heeft, dat weten wij niet. bekende Bijbeluitlegger, Matthew Henry, die schrijft: Ik zou er heel veel voor over hebben om een exemplaar van deze preek van Jezus in handen te hebben. Ja, maar dat exemplaar is er niet. Dan zou je desondanks toch niet kunnen weten wat Jezus zo ongeveer gezegd heeft. Jezus die heeft laten zien dat heel de schrift vol is van hem. Hij laat zien dat allerlei bijbelwoorden en bijbelgedeelten op hem betrokken zijn. Welke bijbelteksten zou Jezus hebben aangehaald? Wat denk je? Welke bijbelteksten zou Jezus hebben aangehaald uit het Oude Testament om te laten zien dat het daar over hem gaat? Zou hij gewezen hebben op de moederbelofte, Genesis 3, vers 15, waarin God belooft dat hij iemand zal sturen die de strijd aangaat met de boze? En heeft Jezus toen die iemand een naam gegeven en gezegd tegen die twee wandelaars: dat is Jezus? Zou hij gewezen hebben op het paaslam dat bij de bevrijding van Egypte geslacht moest worden, dat bloed van dat lam moest vloeien? En heeft hij toen gezegd dat het lam van God zijn bloed moest geven op dit Pascha wat gevierd werd in Jeruzalem, zodat heel veel mensen echt Pascha kunnen gaan vieren, het grote bevrijdingsfeest? Zou hij gewezen hebben op de koperen slang die Mozes in de woestijn omhoog hield, zodat iedereen die gebeten was door die giftige slang weer beter kon worden, en toen gezegd hebben: maar zo is de Heer Jezus op Golgotha verhoogd aan het kruis, zodat mensen die gebeten zijn door de slang genezen kunnen worden? Zou hij gewezen hebben op Psalm 22? Het gaat over handen en voeten die bij iemand worden doorboord. Waar het gaat over het werpen van het lot, waar het gaat over het verdelen van zijn kleren, waar de angstige roep klinkt: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft Jezus toen vervolgens die twee wandelaars vanuit Psalm 22 meegenomen in gedachten naar Golgotha? En gezegd: die woorden zijn vervuld. Zou hij hebben gewezen op Jesaja 53, waar het gaat over de knecht van God, de knecht des Heren, die geslagen wordt en die verdrukt zal worden en die als een schaap dat stom is voor hen die hem scheert, wordt meegenomen naar de slacht? En heeft hij toen gezegd: ging Jezus niet zo? Geslagen en al, zwijgend en gewillig, naar de offerplaats Golgotha. Heeft hij gezegd: die woorden zijn vervuld? En heeft hij toen ook op zijn opstanding gewezen vanuit Psalm 16? God laat niet toe dat zijn heilige verderving ontbinding zal zien in het graf. Heeft hij toen gewezen op de profetie van Hosea, die zei: na 3 dagen zal de Zoon van God weer opstaan? Nou ja, welke woorden de Heer Jezus ook gebruikt heeft, in ieder geval heeft hij aan die twee wandelaars laten zien dat heel de schrift vol is van hem. De rol des boeks is met zijn naam vervuld. Weet je wat Jezus eigenlijk doet? Hij legt allerlei woorden zo bij elkaar, zoals je ook mozaïeksteentjes bij elkaar kunt leggen. Misschien doet u dat wel. Ik heb dat althans wel een keer gezien al bij iemand uit de gemeente die bezig is met mozaïeksteentjes. Ja, die zoek je uit, die leg je bij elkaar en je maakt er een mooi plaatje van, een soort van schilderij van. Nou, je zou kunnen zeggen dat in het Oude Testament allemaal mozaïeksteentjes te vinden zijn die betrekking hebben op de Heere Jezus. En Jezus die legt al die mozaïeksteentjes bij elkaar totdat het beeld verschijnt van hem, de Messias, die lijden moest, maar juist zo, vers 26, door lijden tot heerlijkheid zou gaan. Het gaat van lijden tot heerlijkheid. En ook dat wordt in het Oude Testament verteld. Want jongens, hoe werd Jozef koning? Dat ging van lijden tot heerlijkheid. Hoe werd David koning? Dat ging van lijden tot heerlijkheid. En wat wordt in Jesaja 53 verteld over de knecht des Heren? Hij wordt verhoogd. Maar hoe gaat dat? Hij gaat door lijden tot heerlijkheid. Wat doet Jezus? Hij opent schriften. En hij bestrijdt hun verdriet, hun teleurstelling, hun hopeloosheid, hun ongeloof, hun traagheid, hun onverstand met woorden uit de schrift. En zij? Zij luisteren. En wij? Hebben wij, als wij de Heer hebben leren kennen, dat ook niet nodig? Luisterende oren. Ja, je kunt zomaar als volgeling van Hem traag van hart worden. Weggroeien bij de Bijbelwoorden vandaan, zodat dat geloofsvlammetje kleiner en kleiner wordt en zelfs dreigt uit te gaan. Wat heb je dan nodig? Dan heb je Jezus nodig. Dan heb je zijn woorden nodig. En die geeft hij. Vandaag. Juist op Pasen zie ik dat Jezus, die uit de dood is verrezen, mensen opzoekt. En hij komt ook vandaag bij u. Naast u zitten, naast u lopen, op die weg waar u loopt. En hij geeft je Bijbelwoorden in handen. Hij wil je houvast geven aan woorden uit de schrift. Hij wil je duidelijk maken dat je echt kunt vertrouwen op die woorden uit de Bijbel, omdat ze altijd uitkomen. Wat heb je nodig? Luisterende oren. Een opmerkzaam hart. Want de Heilige Geest werkt met deze woorden. Dit is het hout. In handen van de Heilige Geest, om dat vuur in het hart weer aan te wakkeren. Kijk, die twee wandelaars, die zeggen dat zelf straks. Als ze thuis kijken, terugkijken op die wandeling, dan zeggen ze tegen elkaar, ja, toen Jezus de schriften opende, woorden sprak, toen ging ons hart branden. Toen kwam de hoop terug, toen werd het geloof levend, toen werd de blijdschap weer levend. Weet je wat dat laat zien? Dat waar de Bijbel open gaat en waar woorden van God klinken, er ook daadwerkelijk iets gebeurt. Want de Heilige Geest werkt met het woord. Het geeft houvast en hij geeft ook het juiste zicht op de werkelijkheid. Kijk maar naar die wandelaars, want voordat die ogen opengaan van die wandelaars, hè, als ze straks thuis zijn en dan Jezus ineens wel herkennen. Voordat die ogen opengaan, is eerst de schrift opengegaan. En waar woorden van God tot leven komen, dan krijg je een brandend hart. Een hart vol vuur, geloofsvuur, dat het ongeloof eruit blaast en verdrijft. De woorden van God zijn als hout, als brandstof om het vuur dat bijna uitging weer nieuw leven in te blazen. Kijk, misschien heb je wel eens gehoord van Pascal. Lees Pascal, hij leefde in de 17e eeuw. Hij was een beroemde natuurkundige, hè? Maar ook een heel ootmoedig christen. Toen Pascal stierf, toen vonden ze in de binnenkant van zijn kleren een briefje. Dat had hij er zelf ingenaaid. En dat droeg hij altijd bij zich als een herinnering aan een bijzonder moment toen de Heere in zijn hart begon te werken. En op dat briefje staan een paar woorden die beschrijven wat er gebeurde toen hij de Heere leerde kennen. Vuur. God van Abraham, Isaac en Jacob. Niet de God van filosofen. En geleerde. Zekerheid. Zekerheid. Gevoel. Vreugde. Vrede. God van Jezus Christus. Misschien roept dat wel herkenning bij je op. En weet je het nog als de dag van gisteren toen God in je leven kwam. En je leven begon te werken en je mocht gaan zien, ik ben van Hem. Ik lig voor zijn rekening. Je werd er warm van. Vuur. Je werd blij. Er kwam vrede in je hart. Maar ja, het kan zomaar zijn dat later die zekerheid en die overtuiging en die vreugde toch zomaar weer wegcijpelde. Het werd koud en kil in je hart. Je was de Heere kwijt, net als die twee wandelaars. Je miste de warmte, de nabijheid van God. Je werd aangevocht. Je werd traag van hart. En misschien is dat nu wel het geval bij je. Het geloofsvlammetje dreigt bijna uit te gaan. Hoe krijg je het weer terug? Door het woord. Hoor je dat? Ben jij traag van hart? Is het heilige vuur verdwenen? Jezus wil dat vuur weer in je hart doen laten oplaaien. Het is Pasen geweest. Hij heeft de dood overwonnen. Het graf is leeg. Hij leeft en hij geeft het leven waar het niet is. En hij wil ook het leven vernieuwen. Verlevendigen. Waar hij het eerder gaf. Dan geeft hij een warm hart. En daarom reikt hij woorden aan. Zou je dan niet luisteren? Niet leven bij het woord, dat zorgt voor verdriet. Niet leven van de woorden van God, dat zorgt voor gemis aan vreugde. Maar hier in de werkplaats van de Heilige Geest, hier valt de Bijbel open, hier wil de Heer je bij de les houden, hier wil hij je bij de hand nemen, hier wil hij je corrigeren en vertroosten. En de Heer roept je elke zondag. 2 keer in zijn huis. Dat is niet voor niets. Door de eeuwen heen hebben allerlei mensen gemerkt. We hebben uitleg nodig bij die woorden van God. Zodat we des te meer die woorden kunnen begrijpen en kunnen bewaren in ons hart. Zodat we echt die woorden tot ons door kunnen laten dringen. En wat is het goed en verrijkend en opscherpend. Om over die woorden van God door te praten, ook met elkaar. Thuis, in het gezin. En elkaar te vragen, mag je gerust vragen hoor, straks als je uit de kerk komt. Waar heb jij vragen over? Wat heeft jou geraakt? Wat vond je moeilijk? Wat wil je meenemen van de preek? Wat moet je meenemen, of je dat nou leuk vindt of niet. Wat is het goed? Wat is het verrijkend en opscherpend om met elkaar door te spreken over die woorden van God op de vereniging, op een bijbelstudiegroep. Je hebt iets gelezen met elkaar en je stelt een vraag aan de tekst. Wat staat er nou eigenlijk precies? En waarom staat het er zo? En wat betekent dat voor mij? Een bijbelstudiegroep kan een stimulans zijn om met de Bijbel bezig te zijn. Want dat zal bij u niet anders zijn dan bij mij. We hebben het allemaal druk. En we vinden het, ik net zo goed, lastig om de woorden van God echt een goede plek te geven in ons leven. Of niet? Daar kan het helpen. Om gewoon in de agenda neer te zetten en dan ga ik naar een bijbelstudieavond toe. Om die woorden van God te ontvangen, om het door me heen te laten gaan. Nou gemeente, is er die ruimte in je leven, die ruimte voor de woorden van God, ben je ermee bezig? Of ben je er niet echt mee bezig? Met die woorden van God, hoor je ze aan, doe je er eigenlijk verder niet zoveel meer mee. Ja, je leest de Bijbel wel, maar je klapt de Bijbel weer dicht en je zegt, nou ja, dat was het dan. Maar hoe wil je dan gezegend worden door God? En hoe wil je dan meer gaan ontdekken van God? En misschien klaag je wel, het is zo dor in mijn leven. God staat zo ver weg, ik merk niks van hem. Hoe komt dat? Zou de oorzaak misschien hierin gezocht worden dat je niet leeft van die woorden van God? Kijk, als je hart vol wordt gemaakt met vuur, met warmte voor de Heer, dan word je hongerig. Dan wil je meer. Dan wil je meer van God horen. De profeet Jeremia zegt ergens, als ik uw woorden hoor, at ik ze op. Ze waren me tot vreugde en blijdschap. En dat zie je uiteindelijk ook gebeuren met deze twee wandelaars. Want ze willen zo graag dat die derde wandelaar bij hen thuis blijft. Blijf bij ons, zeggen ze. En dat is meer dan dat ze gastvrij zijn. Ze verlangen naar meer onderwijs. Nou, hebt u dan ook niet alle reden om te blijven bidden? Blijf bij mij en zend Heer uw licht en uw waarheid neer. Want er is nog zoveel te leren, bij te leren en af te leren. En als je hart nog koud is? En als er niks in je leven te zien is van dat geloofsvlammetje? Ja, dan mis je het ene nodige. En dan heb je ook heel hard die profetische woorden van God nodig. Laat het dan je gebed zijn. Kom. En open mijn harde hart. Dat vraag je niet te vergeefs hoor. Want het is Pasen geweest. En dacht je dat Jezus die grote steen voor het graf wel aankon en dat harde hart van jou niet? De Christus is ook vandaag zeer gewillig om dwalende mensen te onderwijzen. En hij wijst je niet af als jij vraagt om vuur, geloofsvuur. En met woorden uit de Bijbel, gedragen door zijn geest, ontsteekt hij de geloofsvlam in je leven. En zo veranderen er mensenlevens. Ja, echt. Heb je wel eens gehoord van John Adams? Hij voer mee op de Bounty. Ja, misschien ken je dat wel, hè, jongens en meisjes. Een Bounty, een soort masje, hè, met kokos erin en zo. En met een mooi plaatje erop van een blauwe lucht. En een mooie kokosboom. Dat doet denken aan een subtropisch eiland. Dat heeft te maken met dit verhaal. Wat echt gebeurd is. Het gaat over John Adams. Die voer mee op de Bounty. Dat was een schip van de Engelse marine. Maar in 1789 brak er op de Bounty, op dat schip, een muiterij uit. Mensen kwamen in opstand midden op de grote oceaan. En de kapitein van het schip, die werd door John Adams en andere mensen zo in zijn pyjama in de sloep gezet. Met 18 man erbij. En de andere 25 mannen die voeren met het grote schip weg. En wat deden ze? Ze voeren naar een eiland, Tahiti. Daar ontvoerden ze verschillende vrouwen. En uiteindelijk kwamen ze op een onbewoond eiland terecht. Ze staken het schip in brand. Dan konden ze ook niet meer gevonden worden. Dan konden ze geen straf krijgen. En ja, dat lijkt natuurlijk prachtig. Wonen op een subtropisch onbewoond eiland, maar weet je wat er plaatsvond tussen die mannen, die vrouwen, een paar kinderen die er waren? Ruzie en geweld. Er was moord en doodslag. Er vielen allerlei doden. En na 10 jaar, toen leefde John Adams nog en nog één iemand anders, nog een paar vrouwen, een paar kinderen. En toen vond hij op een zekere dag de oude scheepsbijbel. Hij sloeg hem open, ging erin lezen. En daar op dat kleine eilandje, midden in de grote oceaan, gebeurde iets heel bijzonders. De Heer Jezus die kwam zeg maar als het ware zo naast John Adams lopen, zoals hij die twee wandelaars opzocht. God die begint waar John zich bevond, in een leven van muiterij en misbruik en slavernij en moord en doodslag. God die kwam zijn leven binnen. John Adams, zoon van Adam. Hij werd echt een John, een Johannes. Omdat God zijn genade gaf. En hij werd een ander mens. Met die woorden uit die oude scheepsbijbel werd de geloofsvlam in het hart van deze John ontstoken. En hij kreeg een hart vol vuur. En dan gaat hij de Bijbelse boodschap doorgeven aan die anderen die ook op dat eiland wonen en leven. En ze komen tot bekering. Bijbelwoorden veranderen ook de levens van anderen. Het vuur van de liefde en van geloof ging ook in hun hart branden. Dat was te merken. Ze gingen luisteren naar die woorden van God. En het zette hen in beweging naar God toe en naar elkaar toe. Nou, dat zie je ook gebeuren in Lucas 24. Bij die twee wandelaars. Het vuur in hun hart maakt hen tot vlugge en vaardige getuigen. Ze snellen terug naar Jeruzalem. Ze zijn niet te houden, al is het donker. Ze willen het niet voor zichzelf houden. Ze hebben Jezus ontmoet. Anderen moeten het ook weten. Ze willen het delen tot eer van God. En klein in zichzelf, wat hebben we weinig bij de woorden van God geleefd. En grootdenkend van de levensvorst. Doen ze Jeruzalem aan. Hoor. Hoor, hij heeft mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Hij geeft stof tot juichen en verblijden. En daarom klinkt uw lof naar boven, mijn God. U zal ik eeuwig loven. Zing je het mee? Amen.